Yes. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn om hier bij jullie te zijn. Het is al een hele tijd geleden, ik denk misschien al meer dan 2 jaar, 3 jaar geleden, dat ik voor het laatst hier was. En toch? Zoiets, hè? Zoiets, denk ik, 2 jaar geleden, denk ik. En nu gaan we een periode van Pasen met elkaar in. En nu mag ik vandaag spreken, en mag ik vrijdagavond spreken, en mag ik zondagavond spreken. Zondagochtend, zondagochtend doen? Heel goed. En eigenlijk wil ik jullie meenemen samen op reis. Samen meenemen in het verhaal van Pasen. En wat Pasen voor jou betekent. En wat Pasen betekent. En ik wil met jullie samen het paasverhaal een beetje met elkaar doorlopen. En het is vandaag Palm Pasen. En Joke heeft bijna de hele preek al uitgelegd. Dus dat geeft helemaal niks. En ik wil maar wel met jullie lezen. Matteüs 21 vers 8 vers 9. Daar staat dus, een grote menigte spreidde hun mantels op de weg uit. Matteüs 21, 8, vers 9. Een grote menigte spreidde hun mantels op de weg uit. Terwijl andere takken van de bomen afhakten en ze op de weg legden. De menigte die vooruit liep en de menigte die ze achtervolgde, riepen: Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Ja, Jezus komt binnen. Psalm 27, vers 10, daar staat, hij zal binnenkomen, de koning van de heerlijkheid. Moet je voorstellen dat Jezus binnenkomt. De koning van de heerlijkheid komt binnen. En het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid is kabod. En kabod, dat staat voor iets zwaars. Iets waar je niet omheen kan. Iets groots. Iets waar je wat zo zichtbaar is dat je er wel van onder de indruk van moet raken. Zeg maar een beetje als, ik zag die vlag een beetje en toen dacht ik van, die ga ik mooi gebruiken. Misschien wel een beetje, dan komt Jezus, komt binnen. Ik pak even een witte vlag. Kijk. Zo, als het goed is. Jezus komt binnen. De koning van de heerlijkheid komt langzaam binnenlopen. En je kan er niet omheen. Je kan hem zien, iedereen kan hem zien, iedereen kan hem misschien wel aanraken. Hij komt binnen. De koning van de heerlijkheid op zijn ezel en iedereen roept Hosanna, Hosanna. Hij die komt. Je kan er niet meer omheen. En iedereen wil iets van Jezus. Iedereen wil hem aanraken. Iedereen wil hem toezingen, toejuichen. Want hij komt. Hij is de koning der heerlijkheid. Maar wat gebeurt er dan daarna? Joke zei het al. Nog in deze paar dagen later riepen ze met z'n allen kruisig hem. Wat een contrast, wat een verschil is dit. Maar eigenlijk doen wij dit soms precies hetzelfde. Want vaak proberen we Jezus even kort aan te raken. Roepen we Hosanna, hij die redt, hij die komt, hij zal wel genezing geven, hij zal wel komen bevrijden, hij zal ons wel komen, ingrijpen in onze noodsituatie. Maar als dat niet gebeurt, dan kunnen we teleurgesteld raken. Als wonderen uitblijven, of als we God in ons leven niet ervaren, dan kunnen we heel makkelijk zeggen, oké, dan maar even niet. En dan is het verschil tussen zochten de mensen om Jezus te begrijpen, of verlangden ze werkelijk naar hem? Snap je wat ik bedoel? De mensen hadden verwachtingen. Ze zagen Jezus als de Messias, de koning die hem zou bevrijden van de Romeinen. Riepen Hosanna, dat betekent letterlijk, hij redt ons. Maar hun beeld van redding, zeg maar, was vooral heel aards. Heel zichtbaar, zeg maar. Want hij zou hun bevrijden van de Romeinen. Dus ze hadden verwacht van kracht, overwinning, verandering van omstandigheden. En dat kwam niet helemaal uit. En deze verwachtingen creëren wij ook. Ik ga het heel even oneerbiedig zeggen, maar als wij YouTube aantikken of TikTok kijken, dan zien we vaak, als we zeggen van Jezus geneest, dan zien we de wonderlijke filmpjes van Jezus die geneest. Dan zien we de ene wonder naar de ander. Dan zijn we daarvan onder de indruk. En dan zeggen we allemaal, die Jezus wil ik ook volgen. Daar wil ik ook bij horen. Als we de verhalen horen van de wonderen die Jezus doet, dan willen we dan zeggen, ja, die Jezus wil ik volgen. En wat we eigenlijk dan doen, is we fragmenteren, zeg maar, Jezus, van Jezus is alleen de geneesheer. Maar hij is ook al het andere, maar dat vergeten we dan. En als het andere, zeg, als Jezus, als die, dat niet uitkomt, zeg maar, wat we zien, dan zeggen we van, dan stoppen we ermee. Ik zie dit heel veel gebeuren onder de jongeren. Hè, die komen in kerken, ze zien de meest wonderlijke, ze komen via TikTok in een kerk. Want dat is vaak wat er nu aan de hand is. En dan blijkt dat wonderen uitblijven en dan zeggen ze van, nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Snap je waar ik heen wil? Ja, oké. Daar wil ik zeggen, ik geloof in wonderen. Ik geloof dat Jezus vandaag de dag nog steeds wonderen doet. Ik geloof echt dat hij zichtbaar met zijn kracht nog steeds echt fantastische wonderen doet. En ik heb het zelf gezien met mijn eigen ogen. Het gebeurt. Dus daar wil ik er weer niks van afdoen. Maar ik wil de andere kant ook even belichten. Dat we soms proberen Jezus te begrijpen. Terwijl het niet zo in het begrijpen moet liggen, maar meer in het verlangen moet liggen. Oké. Ons geloof is alleen gebaseerd vaak op begrip. Maar zodra het wankelt, zodra we het niet meer snappen, dan kunnen we heel snel God de rug toekeren, zeg maar. Maar mijn verlangen is dat we als we God niet begrijpen, dat het verlangen naar hem blijft. Oké. Dus Jezus komt anders dan verwacht. Jezus kwam niet strijdend als een koning op een paard, maar nederig als koning op een ezel. Niet om de politieke macht te brengen, maar om harten te redden. Niet om Rome te verslaan, maar om onze zonde en de dood te overwinnen. Gods plan was groter dan het begrip. En dit werkt nog steeds zo. God werkt vaak buiten ons denken, buiten onze eigen logica en buiten onze eigen timing. Hoe vaak zeggen we wel niet, God, ik snap het niet. God, ik snap u niet. Ik wil u kennen, ik wil u dichtbij voelen, maar ik voel u niet. Tenminste, dat herken ik zelf wel. Dat dromen die je dan hebt, dat die dan uitblijven. Of de gebeden van die je hebt van God, wilt u ingrijpen, dat uitblijft. Maar de vraag is, hoe reageren we op Jezus als hij binnenkomt? Leggen we onze mantels neer? Of hebben we verwachtingen? Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen volgen. Mooi. Als Jezus binnenkomt lopen, dan proberen we hem aan te raken. Proberen we dicht bij hem te zijn. En als we hem aanbidden, dan zijn we onder de indruk van wie Jezus is. Dan zijn we onder de indruk van wie God is. Maar daarna gaan we heel vaak dan weer weg. En voor mij is aanbidding dat er iets blijft klijven, zeg maar. Dus dat het niet weggaat. Je zag het bij de, bijvoorbeeld bij de bloedvloeiende vrouw. Die Jezus wilde aanraken. Zijn mantel even wilde aanraken. Maar wat deed ze daarna? Ze ging gelijk weer weg. En toen zei Jezus, wacht. Ik voel dat er kracht van mij vandaan is gekomen. En Jezus keert zich om. En zegt, wie heeft dat gedaan? En die vrouw die stak haar hand op. En Jezus zegt, mijn dochter, uw geloof heeft u gered. Waarvan wij soms willen gelijk weg willen lopen, omdat we het wonder hebben gezien of ontvangen of weet ik veel wat. Dan denk ik van, wow, wij moeten weg. Keert Jezus zich om en zegt, mijn dochter, je geloof heeft je gered. Dus dat wil zeggen, is dat Jezus zijn identiteit aan haar gelijk verbindt door te zeggen, mijn dochter, mijn zoon, ik hou van jou. Ik zie jou. En ik wil graag dat je iets blijvend van mij ik wil niet dat je zomaar weggaat. Dus aanbidding is iets helemaal in de aanwezigheid van God zijn. Zeg maar eromheen zijn, in zijn heerlijkheid zijn. Je kan ontroerd raken van een schilderij die je ziet. Je koopt een kaartje van een museum. Je ziet een schilderij hangen en het kan iets met je doen. En eigenlijk, als je dat vergelijkt met aanbidding, is dat soms ook zo. We zien Jezus, we willen hem aanbidden, we raken ontroerd door hem. Net als dat schilderij waarvan we ontroerd door raken. Maar dan gaan we weer weg. Het schilderij blijft hangen, maar Jezus die gaat met ons mee. Jezus die gaat met ons mee naar huis. Het schilderij niet. Dat is het verschil. Dus aanbidding is een constante ontroering van hem zijn. In hem zijn. Okay. Waarom? Omdat wij gemaakt zijn om in aanwezigheid van God te blijven. Om in aanwezigheid van God te zijn. Ik zeg wel eens, waarom was het dat God een eerste aarde maakte toen hij bomen schiep? Waarom was het dat God eerst de zeeën maakte voordat hij vissen schiep? Waarom was het dat God eerst naar zichzelf keek toen hij mensen maakte? Als je een boom verwijdert uit de grond, dan sterft de boom. Als je de vis verwijdert uit de zee, dan sterft de vis. Als je de mens verwijdert uit God, dan sterft de mens. Jij bent gemaakt om in een wezenheid van God te leven, God te wandelen, in zijn aanwezigheid te zijn, zeg maar. En Jezus is ervoor gekomen om voor onze zonden te sterven, zodat wij in een wezenheid van God kunnen zijn. Alleen dat stukje mogen we wel snappen, mogen we wel begrijpen dat het iets in ons hart doet, zeg maar. Ik was laatst op een jongerenavond. Was op kamp, was 2 weken geleden. En toen vertelde ik iets over de aanwezigheid van God. Over dat God heel dichtbij wilde komen. Dat God jou aan wilde raken. Dat God in jou wilde zijn, zeg maar. In jou wilde wonen. En ik vertelde dat. En ik vroeg aan de jongeren, ik zei van, wie zou dat wel eens willen? Wie zou wel eens dat, zeg maar, wie zou wel eens van God weer te horen willen krijgen? Of dat God je aan, dat je God ervaren. En al die jongeren die keken mij aan en zeiden, kan dat dan? Ik zei, ja, volgens mij kan dat wel. Als we God vragen of hij wil komen met zijn Heilige Geest, dan kan God hele mooie dingen doen. Dus zei, nou, dat wil ik wel. En stonden, denk ik, 8 à 10 jongeren in een rondje buiten. En die zeiden allemaal, dat wil ik wel. En 1 voor 1 mocht ik voor ze bidden of de Heilige Geest iets wilde doen. En de tranen stroomden over hun wangen. God kwam zo dichtbij, God kwam zo met zijn aanraking, zeg maar. En toen ik ze van de week weer sprak, toen vroeg ik van, hoe was dat nu? Hoe is dat nu verder? Hoe is het gegaan? En ze zeiden, we hebben een constante gevoel dat God nu bij ons is. Weet je, en dat is volgens mij wat aanbidding doet, zeg maar. Een constant gevoel geven, God is bij me, God is hier, God is... Weet je, dat, en dat is prachtig. Jij bent gemaakt om in een wezenlijkheid van God te zijn. En in die vrijmoedigheid mogen we ook naar God komen. Ik heb Psalm 139. Ik heb mijn gitaar even meegenomen. Ik zal even een krukje erbij pakken. En ik had een lied geschreven. Over Psalm 139. En ik ben bezig met een soort projectje. Dat heet dan De Hemelse Vader. En de bedoeling is dat ik in het volgende seizoen, zeg maar, wat verschillende kerken, groepen, afgaat om te vertellen over de Hemelse Vader die op jou wacht en die naar je uitkijkt. En dat wij in die aanwezigheid van de Hemelse Vader mogen zijn. En toen kwam Psalm 139, die las ik. En toen dacht ik van, daar schrijft David, of ik kan wel even, kunnen we even erbij pakken, Psalm 139. Zegt David, Heer, u de grond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U kent van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. En dat is zo mooi dat David zo doordrongen is van het feit dat God hem zo kent. Dat God zo in zijn dat hij zo goed zijn Gods aanwezigheid kent. En toen dacht ik van, weet je wat, ik draai deze psalm draai ik een beetje om. En niet omdraaien in die zin, dat als God de Vader dit nou tegen jou zou zeggen, dat God zeg maar zo naar je kijkt, naar je omziet zeg maar, dat hij zegt van ik zie al je gedachten, ik zie al je dromen, ik zie waar je staat en wie je bent. Want al mijn wegen zijn, al jouw wegen zijn bij mij bekend. En daar gaat het liedje over. Ik zie van ver al jouw gedachten, je dromen wie je bent. Ik ken je vragen binnenin. En al je wegen zijn bij mij bekend. Ik weet alles wat je doet. En al zou je kunnen vliegen naar de opkomende zon, zal je wonen over zee. Dus ook daar zal ik je vinden en dan hou ik je vast. Want ik ga altijd met je mee. Verstoppen heeft geen zin meer, is het donker, doe ik het licht wel aan. Want ik waak over jou. En wees niet bang. En ik ben hier. Toen je klein was en verweven In je moeders schoot zag ik als allereerst jouw lach. Nog voordat je leefde stonden je dagen al geschreven. Elke zandkorrel is bedacht. En als ik 's ochtends wakker word, dan denk ik als allereerst aan jou. En ik waak over jou. Wees niet bang. En ik ben hier. En ik waak over jou. Wees niet bang. En ik ben hier. Want u bent heilig en rechtvaardig, groot en machtig bent u. En als een kind hier bij uw voeten mag ik spelen, papa. In uw speeltuin mag ik spelen en als ik val, dan tilt u mij weer op. U waakt over mij. Ik ben niet bang, want u bent hier. En u waakt over mij. Ik ben niet bang, want u bent hier, dicht bij mij. Mooi. Zullen we met elkaar bidden? Lieve Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dat we begrijpen niet altijd alles wat er gebeurt. Heer, we hopen, verwachten. We bidden dat u soms ingrijpt in ons leven. Heer, en daar mogen we ook altijd blijven voor bidden. Heer, maar als we dan niet onze eigen verlangens uitkomen, Heer, dan bid ik dat we wel mogen blijven verlangen naar u. Van wat er ook gebeurt. En ook al snappen we u niet en begrijpen wij u niet. Heer, dat we maar wel mogen blijven verlangen naar u. Heer, en ook al is dat soms lastig om te horen. Heer, want we willen u zo graag begrijpen, we willen jullie zo graag snappen. Heer, maar u gaat soms alle verstand te boven. Heer, en we mogen dan weten dat u over ons waakt. Dat u van ons houdt. Heer, dat u onze gedachten kent, dat u onze dromen kent. Heer, dat u al onze vragen kent. Heer, waar we ook naartoe zouden gaan, Heer, dat we weten dat u ons altijd zal vinden. Heer, dus we stellen ons hart opnieuw naar u open. Wilt u ons hart vullen met uw Heilige Geest. Heer, we kunnen niet zonder u. We zijn afhankelijk van u. Heer, ik bid ook gewoon voor deze gemeente. Heer, als de zon dan straalt hier buiten, als we buiten zijn. Heer, we voelen nog de ochtendkou op ons gezicht. Heer, dan genieten we van het buiten zijn. Van de licht die ons opstraalt. Heer, maar zo bid ik ook dat uw licht telkens meer en meer binnenkomt. Heer, dat u doorbraken geeft. Jezus, we hebben u nodig. Heer, zegen ons. In de naam van Jezus. Amen.